Ja, ik zal de essentie misschien van gans je vijf artikelenreeks proberen te geven. Vanaf 2012, toen N-VA aan de macht kwam in Antwerpen, is een vorm van netwerkcorruptie ontstaan tussen politici van die partij, die bevoegd waren en zijn eigenlijk nog altijd, voor vastgoed enerzijds en de projectontwikkelaars anderzijds. Ja, jullie rapporteren al lang over vastgoeddossiers, maar dit is toch een erg vergaande conclusie. En de constante in die artikelenreeks, want er zitten heel veel details in, apache.be dus, is Johan Moreel, dat is een beetje de spin in het web. Misschien de grote lijnen van waarover dit allemaal gaat, Tommy?
Ja, die Johan Moreel, dat is eigenlijk een naam die niemand veel zegt, maar dat is eigenlijk zeg maar de money man die tussen N-VA aan de ene kant en bouwpromotoren, projectontwikkelaars aan de andere kant is gaan staan en die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat de belangen van die bouwpromotoren, dus zeg maar vergunningen krijgen om te mogen bouwen, ook op plaatsen waar het eigenlijk niet hoort of veel hoger dan eigenlijk mag of dat soort zaken, om die via zijn bevriende politici politiek door te duwen. Dus dat is een bepaalde periode in Antwerpen geweest via Rob van de Velde, die in der tijd bevoegd was. Maar het zit vooral op provinciaal niveau, en dat is sinds toen, en de persoon zit daar nog altijd, dat is eigenlijk Luc Lemmens, dat is de eerste gedeputeerde, die gaat over bouwvergunningen. Hè. Dus in beroep, als het in beroep komt, is de provincie de plek waar geoordeeld wordt of iets kan of niet kan. En voilà, daar gebeurt het.
En ik heb de indruk dat dus je artikelenreeks van vijf artikels tot nu toe vooral een aantal cases uit de doeken doen die dat moeten aantonen. Een beetje meer achtergrond bij die Moreel. Hij is dan de sleutelman van de Vlaamse Vastgoedfederatie. Dat klinkt als een officieel orgaan van alle vastgoedsectoren. Die is in 1993 opgericht, pardon. Want ik had daar dus gewoon, ik had die eventjes gezocht op geduckduckt op het internet. En dan kwam ik direct uit bij, er is een artikel van iets anders, 20-jarig jubileum in 2013. Dus die moeten in 93 opgericht zijn. Waar toen ook al Luc Lemmens, Koen Kennis en Rob van de Velde, de mensen die je net komt te vernoemen, aanwezig waren. In 2012, of wat is het, begin 13 is effectief wel de datum waar dus Koen Kennis en Rob van de Velde dus, en ook Luc Lemmens op provinciaal niveau, de piloten worden voor het beleid van het stadsontwikkeling enerzijds in Antwerpen, en Luc Lemmens dan voor, die een belangrijke rol heeft in het goedkeuren op provinciaal niveau van bouwprojecten. Maar ja, ergens in die, ik denk dat in aflevering 4 is, dat is, nee, in 3, dat die Moreel, die Johan Moreel, in 2025 schrijft over zichzelf en in de derde persoon dat hij een leidende rol had bij de vorming en herstructurering van N-VA sinds 2001. Dat is wel een zeer straffe claim. Is dat gewoon
Ja, dat is iets.
zelfverkoperspraat of is dat effectief? Is zijn rol belangrijker dan waarover je nu hebt, namelijk als glijmiddel voor vastgoedprojecten?
Zijn rol was belangrijk binnen N-VA, zeker binnen de Antwerpse N-VA dan, omdat hij heel veel geregeld heeft, maar hij zat ook heel, heel dicht bij al die mensen. Dus hij maakte echt wel deel uit van de kern van die partij. Maar die dingen waar je naar verwijst, dat is eigenlijk een soort vals diploma waarmee hij schermt. Hè. Dus in dat diploma staat
Een
dat
element
in.
van zijn CV, zoiets.
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
Ja, waarvan hij dan denkt, dat is toch wel, daar blaast hij zijn eigen rol toch wel een beetje op. Want daar staat in dat vanaf 2001, vanaf de vorming van N-VA min of meer, dat hij bijna zo belangrijk is als Bart de Wever voor het op
Ja,
kaart zetten van de groei van N-VA. Maar zover moeten we dus bij een beetje Trumpiaanse
dat
zelfoverschatting.
is wat over zelfoverschatting. Aan de andere kant natuurlijk, wat dat er gebeurd is vanaf 2012, is voor N-VA wel heel belangrijk geweest om, laten we zeggen, een hele sector achter zich te scharen. Hè. Want er zijn behoorlijk wat bouwpromotoren en mensen die daarvan afhankelijk zijn in Vlaanderen. En heel die wereld heeft hij richting N-VA getrokken. Dat is een wereld die klassiek eerder bij Open VLD aansluiting vond. In Antwerpen ook deels bij de socialisten vroeger. Die heeft eigenlijk helemaal naar N-VA gehaald. En dat is achter de schermen wel op het vlak van macht en belangen wel een belangrijke evolutie. Dus daar heeft hij wel een grote rol in gespeeld.
Ja, de artikelenreeks is niet chronologisch. En je begint eigenlijk in het eerste deel met een symposium van... Of 2015 heb je over een symposium. En dan ook een soort door VVF, dus die Vlaamse Vastgoedfederatie, dan georganiseerd evenement met een veiling. Leg eens uit wat dat is. En nog eens, die Vlaamse Vastgoedfederatie...
Ja, dus dat is eigenlijk...
Is hij daar de voorzitter van? Of Johan Moreel? Of was hij dat?
Hij was denk ik niet officieel de voorzitter, maar alleszins wel de sturende. Want het probleem is, hij is ook een paar keer juridisch tegen de lamp gelopen en mag eigenlijk geen mandaten nemen in België.
In bedrijven dan?
In bedrijven, maar de VVF, of de Vlaamse Vastgoedfederatie, was een VZW, dus ook daar... is hij officieel, denk ik, niet zichtbaar als bestuurder, of toch lange tijd niet geweest. En hij werkt overal en altijd, ook vanuit Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein, op de andere plekken waar hij zit, werkt hij altijd met schermvennootschap, waarbij hij zelf als figuur niet altijd zichtbaar is. Maar die VVF klinkt effectief als een soort belangenorganisatie van vastgoedontwikkelaars, waar daar natuurlijk niks verkeerd mee is. Maar de facto was dat eigenlijk een manier om geld op te halen bij die projectontwikkelaars, die eigenlijk betaalden. En dan zie je vervolgens dat de politiek ook draait. Hè? Dus,
wat gebeurt dan met dat geld? Je zegt van VVF haalt geld op bij de vastgoedleden.
Ja.
En verdeelt die dat dan aan die politici, zeg je?
Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat hij alleszins wel ziet, is dat er snoepreisjes en dat soort zaken worden georganiseerd.
Ja, want je hebt het over corruptie, dat is toch redelijk straffe taal. Je hebt het zelfs over een netwerkcorruptie, dus systematische maffiatoestanden bijna.
Ja, maar dus die term netwerkcorruptie is heel bewust gekozen. Dat is een term die door een Nederlandse sociologe is in de markt gezet. En die eigenlijk vooral zegt van... daar zit zoveel belangenvermenging rond, dat zelfs al zijn er juridisch geen strafbare feiten, dat het toch echt niet oké is. En dat je echt moet als maatschappij zeggen, dit tolereren we niet, want dit is niet in het belang van de maatschappij. Dit is enkel in het belang van, in dit geval dan, de projectontwikkelaars en de politici. En er zijn heel veel indicaties die in de richting gaan van wat je daarnet zelf zegt... dat geld komt op een of andere manier ook bij politici terecht. Ik ga dat niet hardop zeggen, in de zin van, ik kan dat niet bewijzen. Maar er is wel veel dat in de richting wijst. Want...
Geef ik hier bijvoorbeeld dat voorbeeld van die... dat eerste deel van november al van je artikelreeks, Tom. Mm-hmm. Waarover die veiling daarvan... hoe dat precies in zijn werk ging toen.
Ja, een veiling is een van de verschillende technieken. Iemand als Didier Reinders weet daar ook alles van. Kunst en antiek zijn zeer interessante dingen om zwart geld wit te krijgen of smeergeld te betalen. Want wat gebeurt er? Je betaalt voor een kunstwerk of een stuk antiek zoveel als dat jij het waard vindt. Dus met andere woorden, als je morgen naar de kringloopwinkel gaat en je koopt daar een stoel voor 6 euro en vervolgens komen de bouwpromotoren en die zeggen... fantastische stoel, daar wil ik wel 10.000 euro voor geven, dan is er niemand die kan zeggen, dat is misschien toch wat overdreven. Op die manier komt er geld in kas, en waar dat geld dan vervolgens naartoe gaat, ik zeg, dat gaan de speurders die die Reinders onderzoeken wel beter beantwoorden.
Dus is dat dan gebeurd? Want opnieuw, we hadden dus in 2019, het verkiezingsjaar, dat evenement in Wilrijk, ter illustratie, daar heeft men dus, was inderdaad kunst, of was het gewoon storting? Maar sowieso moest je 250 euro betalen om te mogen deelnemen.
Dat is een klassiek funding-diner. Hè. Tot op zekere hoogte wordt dat toegelaten. Maar er gebeuren in de marge zaken die lijken veel verder te gaan. Hè.
Ja.
Je kan bijvoorbeeld afvragen, maar dan gaat het al misschien over een te concreet dossier. Maar als er een dossier is waarvan dat erfgoed zegt van no way dat dit mag gedaan worden in de Brederodestraat in Antwerpen, omwille van erfgoedredenen, de stad ook zegt, nee, dit kunnen we echt niet toelaten. Maar dat dan vervolgens plots toch mag, nadat de bevoegde personen meegeweest zijn op een ongelooflijke, chic carnavalsfeest in Venetië, dan dan roept dat op zijn minst de schijn van partijdigheid.
Ja, laten we dat toch maar eens, want in de Brede Rode Straat, het ging over de cinema, wat was het, Forum? Forum, die in de buurt van waar ik woon, dit irrelevant, maar bon. Daar, die gevel, dat was een monumentale gevel. Ja, die was wel, de gelijkvloersverdieping was wel al verknoeid in 1974 of zo, denk ik, door de supermarkt die er toen gevestigd was, maar dus die eerste, tweede, ik weet niet hoe het ging, dat was nog altijd een monumentale gevel. En dus je zegt, in eerste instantie was daar dus, ja, er was geen negatief advies door wie dan?
Dus eigenlijk, het komt erop neer bij zo'n, als je als bouwpromotor...
Om dat dus neer te halen en dan een appartementblok te zetten.
Ja, daar komt eigenlijk
Met een kruidvatwinkel beneden nu, ja.
Ja. Dus erfgoed ging daarvoor liggen, en andere instanties ook. En doorgaans volgt de politiek die adviezen, hè? Ja. Maar de politiek heeft het primaat, politiek primaat, om daar van af te wijken en te zeggen, we doen het toch. In principe moet ze dat motiveren, maar ja, de vraag is in welke mate dat dan gebeurt. Maar daar is dus iets gebeurd. Hè. Eerst mocht het niet, in beroep bij de provincie mocht het ook niet, en dan mocht het vervolgens plots wel. Mm-hmm. En daartussen zijn natuurlijk een aantal zaken gebeurd. Meegaan naar de fameuze Mipim vastgoedbeurs in Cannes, daar goed gesoigneerd worden, lekker gaan eten. Naar Venetië gaan voor hoge
bedragen. Dus hoe zit dat dan? Dus dat zijn mensen die moeten mee... in de goedkeuring, hey, die meebeslissen of die goedkeuring komt, die krijgen die snoepreisjes dan.
Maar de facto zijn dat de politici, hè? Want dus de ambtenaren leveren goed werk, hè, in principe. Die zeggen van, kijk, wij kijken naar de wet en volgens de wet mag dit niet.
Dat ja, is wat dus het advies is van een Antwerpenaar, maar ook van een ambtenaar. Mm-hmm. Maar dan, het zijn de politici die beslissen inderdaad, maar je zegt dus, die politici die verantwoordelijk zijn voor die beslissing, hebben dan reisjes gekregen, betaald door de projectontwikkelaar.
Ja,
ja. Oké. Okay. En waarover ging dat dan? Je zei dus, het was dan een andere beurs en dan Venetië.
Dat gaat over de Brede Rode Straat, hè, dit verhaal.
Ja, dat is het dossier, het snoepreisje naar...
Het snoepreisje, ja, ik weet niet meer de precieze naam, maar dat is blijkbaar een heel chique carnaval... verhaal in Venetië.
Ja.
En daar zijn ze dus vanuit Deurne met een aantal mensen naartoe gevlogen om daar dan geweldig mooi te logeren en naar een heel burleske bal te gaan dat eigenlijk stukken van mensen kost en mooi gelogeerd. Ik denk dat het hele plaatje rond de €70.000 heeft gekost. Of zo.
Ja.
Dus dat zegt wel iets over de...
In de artikel staat er wel een foto. €70.000 is natuurlijk een bom geld. Mm. Maar ik zie daar wel 20 mensen ongeveer erop staan. Dat is natuurlijk nog altijd €3.000 de man.
Ja, voor een reisje van 3 dagen is dat nog altijd mooi.
Advocaat van de duivel, ja, je zegt Luc Lemmens legt negatieve adviezen naast zich neer, mm-hmm. maar is het niet normaal als ze niet altijd gevolgd worden?
Als de politiek zeer goed kan motiveren waarom er afgeweken wordt, dan kan dat. Dus, je hebt aan de ene kant wettelijk, hè, dus het mag, de politiek mag dat doen. Dus in die zin maken ze geen fout. De vraag is, ja, waarom doe je dat? Hè? En als je bijvoorbeeld ziet dat de provincie Antwerpen veel vaker... afwijkingen toelaten dan andere provincies, dan kan je wel de vraag stellen, hoe komt dat, of waarom gebeurt dat? En als je dan kijkt...
En dat is zo.
Ja, dat is zo, ja. Dat hebben we ooit aangetoond. En als je tegelijkertijd ook ziet dat in documenten die wij in handen hebben, als je daarin echt letterlijk zinnen ziet staan, hè, als Luc Lemmens die aan Johan Moreel zegt van, je kent de Lemmens, hij heeft het weer al gefixt, waar die andere jaren over deden, heb ik al geregeld.
Mm-hmm.
Dat zegt wel iets over hoe ver dat het gaat en over hoe...
Ja.
Dat is eigenlijk wat netwerkcorruptie
De twee handen en de buik. Mm-hmm. Ja. Oké.
Okay. En als je dan weet dat diezelfde projectontwikkelaars echt sloten geld aan Johan Moreel geven, dan roept dat op zijn minst de verdenking op dat dat niet zomaar gebeurt.
Mm-hmm. Kijk wat we hier nog hebben... de mensen moeten maar het artikel een beetje lezen, hè, want ik zie hier ook meer specifiek over die vastgoedgroepen die dan betrokken waren bij het dossier. Wat wel interessant is, die Moreel,
mm-hmm.
maart 2025, dus de Vlaamse Vastgoedfederatie, verandert zijn naam, dat is in deel 3, van WWF naar BBC, de Belgian Blockchain Center. Dat is toch wel heel... eigenaardig, dat dus een vastgoedfirma dan Dus wat doet die Moreel?
Nou, wel, hij heeft het geweer van schouder veranderd. Dus hij heeft heel lang, zogezegd, financieel adviseur voor bouwgroepen en zo. Dat was eigenlijk officieel wat hij deed. En nu is hij bezig met bitcoins eigenlijk, hè? Dus met de cryptocurrency, om geld te vinden en dat dan voor mensen te beleggen. En hij vertelde dan dat die gigantische sommen geld gaan terugkrijgen, neem ik aan.
Ja. Maar je geeft eigenlijk aan dat het een soort piramidespel is. Hij concreet heeft een eigen firma die dan FinQuest Capital heet in Ierland. Want ja, je mag hier geen firma's meer opzetten, die Johan Moreel. Mm-hmm. En hij heeft dan een enkele jongere mensen, Arno Saam en Rousseau van Horen. Mm-hmm. Dat lijken mij zo van die jonge would-be tech bros. Die met ook sympathieën voor extreem rechts,
ja, dat
die dan
ook,
de technische kant van de zaak voor zich zouden nemen. Ja. En die dan, zij zijn de technische kant van de zaak en dan Moreel zou voor de financiering zorgen of zoiets.
Ja, daar komt wat op neer, maar het gaat over nog meer mensen als enkel die. Maar dat is wat hij altijd doet, of tot zover ik kan zien alleszins. Zich omringen met mensen, dus een soort netwerk rond zich bouwen en zich laten assisteren. Maar hij is dan de man die, laat ons zeggen, als vlotte prater de centen moet binnenbrengen.
Ja. Maar dat is dan, ja, op zich heeft dat niks te maken met netwerkcorruptie door van NVA-mensen, maar dat heeft dan niks met die partij te maken, of toch wel?
De bitcoins bedoel je dan?
Ja, vandaag? Van zijn nieuwe zijn activiteiten van het laatste jaar, hè, want dat is maart 25.
Nee, het enige wat ik wel met zekerheid weet, is dat er tot voor kort wel nog een zeer nauwe samenwerking was tussen NVA en Moreel, maar ja, het toeval wil dat we daar maandag en dinsdag deel, wat is het?
Zes dan?
Zes en zeven overschrijven.
Oké, goed. Oh, dan moet ik u dan binnen een paar weken al terugvragen. Maar het is wel grappig ook, want je geeft eigenlijk aan dat er dus risico is dat die mensen die daarin investeren, want ze halen geld op. Dus als u, beste luisteraar, als u Johan Moreel belt, dan zal hij waarschijnlijk graag uw geld aannemen en kunt u rijk worden. Maar dat betwijfel je. Er zijn bepaalde signalen, bijvoorbeeld die tech bros die dan een firmaatje hebben, hoe heet dat weer al? Cryptorius?
Cryptorius.
Met vier vestigingen, daar waar je dan weinig bewijs van vindt dat die effectief bestaan. Klokkenbrugge, Gent, Kortrijk, wat was het? Ja.
Ja, en dan blijkt ook de maatschappelijke zetel doorstreept plots. En enfin, het heeft alles van gesjoemel. Ja. Mm-hmm.
Maar ondertussen is er al een organisatie van gedupeerden. Het mag gaan stoppen.
Ja, er zijn mails die daarover circuleren. Wie dat daar juist achter zit, is mij ook onbekend. Maar het is duidelijk dat er mensen zijn die geld zijn verloren aan hem. En die, daar proberen
mee. Dat is in het kader van die crypto-toestanden dan?
Ik denk dat dat voornamelijk in die sfeer zit.
Ja, ja. En dan is er nog één raar geval dat... de titel van is... is het de titel van het stuk? Het doet er niet toe, maar dus het feit dat er een soort... Ja, de politietop... netwerk opgezet voor het ophalen van honderden miljoenen met de steun van de politietop.
Ja.
Wat heeft de politietop te maken met geld ophalen voor crypto-toestanden?
Wel, er is een zeer dichte relatie tussen Johan Moreel en een hoofdcommissaris van de Antwerpse federale politie. Freddy Rotiers heet die man, die zeer nauw samenwerken, die ook het nieuwe clubje van Moreel en zijn cryptocurrency heeft uitgenodigd, bijvoorbeeld in de gebouwen van de politie, om daar podcasts op te nemen over hoe geweldig ze wel zijn, die volgens onze informatie ook bitcoins heeft in de bedrijven van...
En dat gaat dan echt over investering, het gaat niet over digitale veiligheid en zo, want wat heeft politie te maken met cryptocurrency?
Oh, ja, dus dat kan je afvragen, hè.
Ja.
En dan zie je ook dat er een organisatie is, de KKOLP heet die, de kring van leidinggevende politieambtenaren of zoiets.
Koninklijke kring van officieren en leidinggevenden van de politie. Is dat iets Antwerps of zou denken dat het nationaal is?
Want het is denk ik breder, ja.
Ja, want het is koninklijke.
Ja. Maar daar speelt hij ook ergens een leidende rol.
Klinkt ook niet zeer NVA, de koninklijke kring.
Nee. Alhoewel, tegenwoordig is dat wat veranderd. Hè?
Ja, dat is juist, want Theo Franken is wel een groot voorstander van de kolonisatie van Congo natuurlijk en het beleid van Leopold II. Maar ik ben aan het afwijken. Wat zou er nu moeten gebeuren volgens jou, omdat je ja, in 5 of 7 artikels, dus vanaf maandag dan nog verder op apache.be.
Ja, wat mij het meest tegen de borst stuit, is dat iedereen de lippen stijf op elkaar houdt. Dus er is niemand die wil reageren, er is niemand die daar hoe dan ook rond beweegt. Ik zou graag hebben dat de N-VA daar transparant over is en zegt, kijk, dit is gebeurd. Misschien komen ze met een geweldige uitleg die alles verklaart, maar die heb ik dan nog nooit gehoord.
Wat was er niet na het Fornuis-schandaal van jullie opnames van 2017, maar dan is het eigenlijk uitgebroken in 2018, denk ik, vooral.
Ja.
Was er een soort mea culpa en dat twee verzet van, we hebben nieuwe regels, dan binnen de stad Antwerpen toch om... dat soort toestanden
er is een deontologische commissie, zeg maar, in Antwerpen, een integriteitsbureau eigenlijk, die bekijken of politici niet over de schreef gaan. En als je daar klacht tegen indient, dan kan die kijken of er... Maar in de tijd van het Fornuis heeft het integriteitsbureau gezegd van, ja, we kunnen het niet beoordelen, want we hebben niet de juiste tools om te beoordelen. We hebben geen, zeg maar, eigen wetgeving om te kijken. En dus is er een nieuwe code opgesteld. Maar als je naar die nieuwe code kijkt, dan zou het Fornuis nooit mogen gebeurd zijn. En laat staan wat er...
Dat is juist, maar dus die code is na. Fornuis is opgesteld. Maar dan hebben we de provinciaal niveau, is er nog altijd een probleem.
Op provinciaal niveau is er nog altijd een probleem. En ik denk op Antwerps niveau, op bepaalde vlakken ook, of zeker geweest, als ik zie wat dat er ook na die code nog gebeurd is, kan je alleen maar grote vragen bijstellen.
Ja. Nu, de vraag mij soms ook af, want dat zijn wel zeer straffe beschuldigingen, netwerkcorruptie. Mm-hmm. Twee vragen eigenlijk. Eén is, wat is de respons van de betrokkenen?
De respons van de betrokkenen is onbestaande tot beperkt. Hè. Dus zeggen, ja, dit is gewoon een soort afrekening van mensen met mij, maar dat slaat werkelijk op niks. En voor de rest, voornamelijk de politici die aangesproken worden, die weigeren om te antwoorden.
Mm-hmm. En de problematisch is. Er zijn geen van de betrokkenen die al een zaak tegen jullie gestart hebben, want ja, netwerkcorruptie, dat lijkt mij...
Nee, natuurlijk doen ze dat niet omwille van de eenvoudige reden.
Smaat en eerhof.
Op dat moment wordt het open en bloot. Mm-hmm. Dus ik denk dat de strategie is kop in kas en zwijgen en hopen dat het overwaait. Ja,
ja. Maar, en vanaf dat punt gezien is misschien belangrijker nog, wat is de respons van de andere media dan?
Voorlopig is er geen, wordt er niet over geschreven, maar dat hebben we bijvoorbeeld met grote dossier Landinvestgroep en Erik van der Paal ook lange tijd gezien.
Ja.
Daar is ook 2 of 3 jaar niet over geschreven, tot op een bepaald moment is dat wel begonnen. En dan, enfin, dat is iets tegen waar wij kunnen ophopen.
De drop en de bucket full was. En dan,
Zoiets, ja.
Goed, dank u wel opnieuw, Tom Cochet, voor je bijdrage. Dus verder te lezen op apache.be, dus die 5 artikels. En zeg nog eens, wat kunnen de mensen dan zien, aflevering 6 en 7, maandag?
Laat ons zeggen, maar goed, dan geef ik eigenlijk al de clue weg, maar laten we zeggen
dat de titel
zegt alles eigenlijk. Dus, maar laten we zeggen dat het over Michael Freilich en zijn relatie gaat met Johan Moreel.
Ja, Johan... Niet zo moreel. Nee. Goed, dank u wel. Succes ermee. Ben je nog met andere zaken bezig? Of misschien maak wat reclame voor Apache, welke andere iets van de collega's dat je kunt aanraden?
Ah, wel, misschien is dat wel relevant om te vermelden. Ik denk dat over 2 weken ons nieuwe magazine in de bus en in de winkels ligt. En dat sluit helemaal aan bij het eerste gespreksonderwerp, namelijk de media. Het is een mediamagazine over alles wat er... riskant is in ons medialandschap en waarom we daar zeer waakzaam zouden moeten rond zijn.
Oké, goed. Dank.
Met plezier.